Griselde Molemans is werkzaam als onderzoeksjournalist en documentairemaker. Ze schreef diverse non-fictieboeken, waaronder Dochters van de Archipel, In het voetspoor van de panter en Opgevangen in Andijvielucht. En produceerde reportages en korte documentaires voor Nederlandse en Amerikaanse tv-zenders. De documentaire De Vergeten Krijgers is haar meest recente productie. Ze had al eerder het boek De Vergeten Krijgers geschreven en heeft daar nu de bijbehorende documentaire over gemaakt. Ik vroeg haar hoe dit allemaal tot stand was gekomen.
Nou, het is eigenlijk zo gegroeid. Ik heb eigenlijk de afgelopen 15 jaar na zitten denken hoe ik dit verborgen verhaal, vergeten verhaal, hoe je het verder ook wilt noemen, op een pakkende manier kon vertellen. Dus al die research die ik door de jaren heen heb gedaan, archiefonderzoek en de oudst levende Indo-Afrikanen interviewen, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het in de vorm van De Vergeten Krijgers en in die titel is verpakt. En terwijl ik het boek aan het schrijven was, draaide ik ook al, of waren we ook al aan het werk met de cameraploeg, omdat de hoofdpersoon in dit verhaal al op leeftijd is. Hij is inmiddels 94 en met Gods wil wordt hij 95 in september. Dus we wisten ook dat het verhaal dat we wilden vertellen ook niet de eeuwige tijd had, in de eeuwige productietijd. En terwijl ik al aan het monteren was, bedacht ik me, omdat ik het verhaal al in grote lijnen ook op papier had gezet, dat het misschien wel slim was om het boek alvast uit te brengen. En dat gaf me ook wat meer houvast. En dan had ik altijd nog, laten we zeggen, een half jaar, drie kwart jaar, om dan vervolgens de documentaire af te monteren.
Oké, laten we eerst eens naar het verhaal gaan. Kun je me in het kort vertellen waar het boek over gaat?
Ja, het is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb het eigenlijk als een soort micro-macro gebruikt. Dus ik vertel het verhaal van de oudst levende Indo-Afrikaan. Eigenlijk de enige nog die in leven is die dwangarbeid aan de beruchte Birma-Thailand-spoorweg heeft overleefd. En omdat ik zijn levensverhaal vertel vanaf 1920 in het voormalig Nederlands-Indië, krijg je ook een beetje een beeld van hoe die bijzondere bevolkingsgroep, die mengeling tussen Afrikaanse krijgers die voor het leger in Nederlands-Indië geborgen zijn en die samenleefden met inheemse Indonesische vrouwen. En daar is die gemeenschap uit voortgekomen. Dus op die manier krijg je een beetje een beeld. Hoe leefden ze? Wat voor mensen waren het? Wat was hun positie binnen de klassenmaatschappij in Nederlands-Indië? En zo neem ik de lezer en straks ook de kijker eigenlijk mee. Dat je kennis maakt met deze man op leeftijd. En via zijn levensverhaal leer je meer en kom je meer te weten over de vooroorlogsperiode, vervolgens de Japanse bezetting. Daarna de koloniale oorlog die uitbrak, dus de burgeroorlog die heeft gewoed tussen de Nederlandse en de inheemse bevolking. En vervolgens het lot van veel Indo-Afrikaanse families die, omdat ze van geboorte Nederlander waren, dat is wel heel bijzonder aan dit verhaal, gedwongen zijn geweest om na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, toen het de Republiek Indonesië werd, het land te verlaten, omdat ze wisten, we zijn Nederlanders van geboorte en als dat in een grotere kring bekend wordt, dan hebben we hier ook geen leven meer. En om die reden zijn ze dus als ontheemde naar Nederland gekomen.
Je zei net persoonlijk verhaal. Hoe zit dat dan?
Het persoonlijke verhaal is dat je de ontberingen verneemt van eigenlijk het lange leven en ook de tegenslagen die de hoofdpersoon heeft meegemaakt en hoe die op wilskracht en op doorzettingsvermogen een nieuw leven heeft opgebouwd. Hij is met een jonge gezin naar Nederland gekomen en is daar vader van een groot gezin geworden. En hij is uiteindelijk ook degene geweest die, nadat hij met pensioen is gegaan, zo rond 1980, op zoek is gegaan naar de oorsprong. Omdat hij, toen hij jonger was, nooit heeft begrepen van, ja, ik weet wel dat ik Afrikaans bloed heb, maar hoe zit dat nou precies? Dus hij is eigenlijk verantwoordelijk ervoor geweest dat die hele verborgen geschiedenis naar boven is gekomen. Hij is met archiefonderzoek gestart en kwam er ook achter waar de oude militaire stamboeken lagen. Dat is allemaal in het Nationaal Archief in Den Haag. Hij heeft ook de aanzet gegeven tot de oprichting van een stichting, de Stichting Indo-Afrikaans Contact. En dat is eigenlijk de stichting die met jongere mensen nu ervoor zorgt dat er een culturele overdracht plaatsvindt. Ik zeg het een beetje chic, maar zij zorgen ervoor dat er alles wat verzameld is aan kennis ook wordt overgedragen. Maar voor de buitenwereld, eigenlijk voor de gemiddelde Nederlander en laten we zeggen ook de wereld buiten Nederland, is het nog steeds een onbekend verhaal.
En hoe kwamen die Afrikanen nou in Indonesië terecht?
Nou, de Nederlandse overheid die had problemen na de grote Java-oorlog rond 1830. Toen werd al intern gezegd, het wordt toch een beetje gevaarlijk wanneer we inheemse militairen blijven werven. Want dan vraag je af hoe betrouwbaar zijn ze. Komt er niet misschien een dag dat ze gemene zaak maken en zich aan de kant van de inheemse bevolking scharen? Wij hebben eigenlijk nieuwe mannen nodig die loyaal zijn aan Nederland, echt door dik en dun. En uiteindelijk was er iemand binnen die overheid die zei, we hebben nog een oude handelspost in West-Afrika, in Elmina. Misschien moeten we daar eens gaan kijken. En toen is er een heel plan ontwikkeld en zijn er stappen genomen om West-Afrikanen te werven. En dat is een verhaal wat je waarschijnlijk kent uit het inmiddels wereldberoemde boek van Arthur Chapin, De Zwarte met het Witte Hart. Dat gaat over twee Ashanti-prinsjes die naar Nederland zijn gestuurd om daar een Europese opvoeding te genieten. En die twee mannetjes die zijn eigenlijk als onderpand naar Nederland gestuurd. Als onderpand voor de werving van Afrikaanse soldaten. Want wat de Nederlandse overheid in feite deed, was dat ze mannen vrijkocht van slavenmarkten. Ze kochten jonge, sterke kerels. Die maakten ze dan vrij via een akte van manumissie. En daarbij werden ze meteen ingeschreven voor het leger in Nederlands-Indië. En zo zijn er, nou, de eerste 1000 à 1500 zijn op die manier geworven. En in een iets latere periode, zo rond 1850, zijn er ook vrijwilligers geaccepteerd die zich aanmelden bij het kasteel in Elmina en vervolgens in dienst konden treden bij het KNIL.
Was dat lucratief voor die, zeg maar, huursoldaten toen de tijd?
Nou, er zat een alletje onder het gras, dat wil ik je even vertellen. Want op het moment dat ze vrijgemaakt werden, dachten ze van oké, we gaan nu gewoon geld verdienen. Want we gaan in dienst bij de Nederlandse overheid. En wat de meesten nooit geweten hebben, omdat ze geen Nederlands beheersten, is dat er een regeltje in hun overeenkomst stond dat ze het bedrag wat betaald werd voor hun vrijlating, dus de manumissie zelf, dat ze dat gedurende hun dienst in Indië terug moesten betalen. Dus er werd maandelijks op een soldij werd er 3 of maximaal 5 cent ingehouden. Zo hebben ze dus uiteindelijk voor hun eigen vrijlating betaald. Maar omdat ze een soort tussenpositie innamen tussen Europese en inheemse soldaten, genoten ze door de bank genomen een goed soldij. Ze werden gaandeweg ook gewaardeerd, omdat ze groot, sterk en ook moedig waren. En uiteindelijk, omdat ze getest werden de eerste periode van hun dienst, zijn ze uiteindelijk bij een grote expeditie, dat was in 1849, in de derde expeditie tegen Bali ingezet. En daar zijn verhalen losgekomen. Volgens de overlevering zagen de Balinezen voor het eerst deze reuzen van 1,80 meter, 1,90 meter landen op het eiland. En zijn ze rechtsomkeerd gegaan, omdat ze zo ongelooflijk schokken van de aanblik van deze Afrikaanse soldaten. Het waren natuurlijk zwarte mannen en de Balinezen dachten dat de duivels geland waren. Dus je leest in een aantal verslagen van veldslagen, dus Bali en ook later Sumatra en andere eilanden, dat die grote kerels, die grote Afrikanen, bijzonder gewaardeerd werden en ook een afschrikwekkende uitstraling hadden.
We praten met Griselde Bodemans over haar documentaire De Vergeten Krijgers. Om hoeveel Afrikanen ging het eigenlijk?
Die eerste lichting, dus die mannen die rechtstreeks uit Afrika zijn gekomen, dat waren er zo'n 3000. Die hebben over het algemeen, als ze het einde van hun dienst haalden, want de meeste dienden 20 tot soms 30 jaar, die kregen een pensioen en een Nederlands paspoort. En ze konden vervolgens aangeven wat ze wilden. Wilden ze in Indië blijven, dan kon dat. Dan konden ze zich in een garnizoenstad vestigen. Maar ze konden ook het schip terugpakken naar Elmina. En, want dan konden ze zich daar vestigen. En daar kregen ze dan iedere maand een pensioen uitbetaald. Dus de schatting is, terwijl het onderzoek nog steeds loopt, is dat zo'n 500 van die 3000 terug zijn gekeerd en daar een nieuw leven hebben opgebouwd. Dus eigenlijk terug naar hun roots in West-Afrika. En naar schatting zijn er zo'n 300 van de groep die is gebleven in Indië stamvader geworden van een Indo-Afrikaanse familie. En mijn hoofdpersoon behoort dan tot die groep. Hij is dan een kleinzoon van een soldaat Cordus. En daar is geen voornaam van overgeleverd, alleen de achternaam. Maar de stamvader Cordus heeft zich in een klein garnizoenstadje op Java, Purworejo, gevestigd. Samen met een inheems Indonesische vrouw. En daar zijn kindjes uit voortgekomen en vervolgens ook kleinkinderen.
had je niet ontdekt dat ze niet uitbetaald werden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna?
Dat is het verhaal wat natuurlijk een hele grote groep Nederlanders aangaat. Weet je, die hele grote groep, zowel ambtenaren als knilmilitairen, die ja, voor koningin, volk en vaderland gestreden hebben en gevangen hebben gezeten. Als dwangarbeider, krijgsgevangenen of waar dan ook, binnen of buiten Nederlands-Indië. Die zijn zwaar gedupeerd omdat de Nederlandse overheid na het aflopen van de Japanse bezetting weigerde om hen de zogeheten backpay, het achterstallig salaris, uit te betalen. Dat is natuurlijk een grote schande. Er is een miserig voorstel uiteindelijk 2 jaar geleden geweest, waarin eigenlijk de Indische gemeenschap totaal niet gekend is. En in feite zijn ze gewoon, nou ja, mag ik plat zeggen, besodemieterd. Er is gesteld dat diegenen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren, uiteindelijk het bedrag van 25.000 euro zijnde de backpay over de oorlogsjaren uitbetaald zou krijgen. En de laatste stand van zaken is dat er nog geen 550 mensen dat geld ontvangen hebben. En er is nooit bekend geraakt om hoeveel mensen het oorspronkelijk ging. Maar volgens berekeningen die ik erop heb losgelaten, en dat moet je nog even wel als een ruwe schatting aannemen. De schatting is dat het om zo'n 90.000 mensen gaat. Dus ambtenaren en knilmilitairen. Dus als je dus 90.000 tegenover 550 uitbetalingen parkeert, dan kun je ook heel snel hoofdrekenen en begrijp je hoeveel geld de Nederlandse overheid zichzelf bespaard heeft door die backpay nooit uit te betalen.
Goed, je hebt nu een documentaire gemaakt van dit hele verhaal. Had je genoeg filmmateriaal?
Jazeker. Ja, want ik had wel een verhaal opgebouwd gaandeweg, omdat ik wist van hoe ik het wilde insteken. Het bijzondere was dat ik op een ochtend gebeld werd door mijn hoofdpersoon in 2013. En hij vertelde dat hij zich had aangemeld voor een pelgrimsreis. Hij zei, hij ging terug naar Thailand. En het heeft me 10 seconden gekost om te bepalen om te besluiten van oké, dan ga ik mee. Dan ga ik mee met de cameraman, want dat wil ik heel graag filmen. Dat hij teruggaat naar die plekken waar u vast heeft gezeten als dwangarbeider. En toen zei hij van ja, maar dan zitten we vlak bij de grens met Birma. Hij zegt, het is niet gezegd dat we de grens kunnen oversteken. Maar wat denk je dat de kansen zijn? En toen ben ik meteen gaan bellen en heb allerlei contacten ingeschakeld. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat ze een paar dagen gefilmd hebben tijdens die reis in Thailand. En vervolgens zijn we met de hoofdpersoon en zijn echtgenote en dochter op het vliegtuig gestapt, doorgevlogen naar Yangon. En na een hele trip, want we moesten helemaal terug met de bus naar het oosten van het land, zijn we uiteindelijk op de plek terechtgekomen waar hij sinds het aflopen van de oorlog naartoe wilde. En dat is namelijk de erebegraafplaats in Tambusayat, want daar ligt zijn oudste broer begraven. En dat is een tragisch verhaal, want zijn oudste broer is door de Japanners omgebracht tijdens de bezetting en tijdens de krijgsgevangenschap aan de Birma-spoorweg. En hij heeft op een mooie dag, eind oktober 2013, heeft hij eindelijk staande voor dat graf afscheid kunnen nemen van zijn broer. En hij heeft een hele indrukwekkende toespraak gehouden. En dat was voor de cameraman en mij ook een ongelooflijk moment, want het was zo'n ontroerende, zo'n prachtig verwoorden toespraak. En ik vond het ook zo ongelooflijk knap dat je 91 bent en dat je er ondanks al die emoties en die vermoeidheid van die lange reis in staat bent om dan die woorden uit te spreken aan tot je broer die ruim 65 jaar geleden overleden is.
Documentairemaakster Griselde Molemans zit nu in de laatste fase van het maken van de documentaire over de vergeten krijgers. De montage. Daar zitten nog wat haken en ogen aan.
Ja, eindmontage, inderdaad. daar zit ik nu in. En dat verloopt allemaal prima. En ik schat op 1 juli zijn we klaar. Dan hebben we 75 minuten en dan is het een echt een goed opgebouwd verhaal. En er is nog één, dat is altijd het bijzondere ook natuurlijk met beeldmateriaal, met het afmonteren van een documentaire, dat je natuurlijk ook met geluid en met beeldkwaliteit te maken hebt. En om die allerlaatste kosten na dit project dat 4 jaar heeft gelopen te kunnen financieren, dat je dus echt met een uitstekende audionabewerking en met mooie kleurcorrectie kunt werken, ben ik een crowdfunding project gestart. En die is gisteren van start gegaan, op 15 mei. En ik heb eigenlijk, wat ik met crowdfunding doe, is ik heb een oproep geplaatst, een korte uitleg over de documentaire, en gevraagd of mensen die geïnteresseerd zijn even op die pagina willen kijken en dan ook met name de trailer bekijken, het verhaal lezen en dan vervolgens naar de rewards, dus eigenlijk de cadeautjes die horen bij die crowdfunding. Dus je kunt gewoon kijken per bedrag dat je zou willen sponsoren. Daar hoort een cadeautje bij. En dat zijn ofwel gesigneerde boeken of een affiche van de documentaire. Of dat je te gast bent als VIP bij een van de bioscoopvoorstellingen. Je kunt gewoon eventjes kijken van wat je interessant, wat je leuk vindt. En ik hoop dat het gaat lukken om in 40 dagen tijd een bedrag van 10.000 euro bij elkaar te krijgen. En het zou glorieus zijn, want het betekent dat daarmee de documentaire in haar allerbeste, allermooiste vorm kan verschijnen.
Oké, de crowdfunding voor deze documentaire, De Vergeten Krijgers, is te vinden op https://forward/cinecrowd/forward/nl/forward/de-vergeten-krijgers. Ik herhaal, https://cinecrowd/forward/nl/forward/de-vergeten-krijgers. Het is zometeen ook allemaal op Facebook te vinden. Griselda is overigens al bezig met haar volgende project. Een boek over de troostmeisjes, oftewel seksslavinnen van de Japanse bezetter in het hele Oost-Azië-gebied. Naar schatting werden vrouwen van meer dan 20 nationaliteiten op deze manier gebruikt door het Japanse leger. Dat boek komt volgend jaar uit.